Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 130ste psalm zingen wij het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van psalm 130. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 42. Wij herzeggen u Johannes 19, van het 31ste tot en met het 42ste vers. Nog vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 8, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het tweede vers, ik geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn één geboren, en wat er verder volgt.
Dat God enig in wezen is en nochtans in drie personen onderscheiden. Volgens deze waarheid en dit woord Gods, zo geloven wij in een enige God, die een enig wezen is, In het werk zijn drie personen inderdaad en waarheid en van eeuwigheid onderscheiden naar hun onmededeelbare eigenschappen, namelijk de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Vader is de oorzaak, oorsprong en het begin aller dingen, zowel zienlijke als onzienlijke. De Zoon is het Woord, de wijsheid en het beeld des Vaders. De Heilige Geest, de eeuwige kracht en mogendheid, uitgaande van de Vader en de Zoon. Alzo nochtans dat dit onderscheid niet maakt dat God in drieën gedeeld is. Aangezien de Heilige Schrift ons leert dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest elk zijn zelfstandigheid heeft, onderscheiden door hun eigenschappen. Doch alzo dat deze drie personen maar een ene God zijn. Zo is het dan openbaar dat de Vader niet is de Zoon en dat de Zoon niet is de Vader, want het insgelijks de Heilige Geest niet is de Vader, noch de Zoon. Intussen, deze personen, zo onderscheiden, zijn niet gedeeld, noch ook ondereen vermengd. Want de Vader heeft het vlees niet aangenomen, noch ook de Heilige Geest, maar alleen de Zoon. De Vader is nooit zonder zijn Zoon, noch zonder zijn Heilige Geest geweest. Want zij zijn alle drie van gelijke eeuwigheid in één hetzelfde wezen. Daar is noch eerste, noch laatste. Want ze zijn alle drie één in waarheid, in mogendheid, in goedheid en barmhartigheid. Lezen nu Johannes 19 vanaf vers 31. De Joden dan, omdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en der anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer. En terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is. Opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in welken zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengen de mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in den hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Al daar dan legden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was.
Thank you.
Mensen, de tekstwoorden voor deze Goede Vrijdagdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 19 en daarvan de versen 38 tot en met 42. Johannes 19 van vers 38 tot en met 42, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de specerijen gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legde zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden een dode Jezus op de Via Dolorosa. Een dode Jezus op de Via Dolorosa. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een dode Jezus begeerd. In de tweede plaats een dode Jezus verkregen. En in de derde plaats een dode Jezus begraven. Een dode Jezus op de Via Dolorosa. Een dode Jezus begeerd. We lezen dat van Jozef van Arimathea. En ook Nicodemus even later komt voor de dag. En hij begeert het lichaam van de Heere Jezus om dat met specerijen te verzorgen. Onze tweede gedachte, een dode Jezus verkregen. Zij vragen officieel, of Jozef van Arimathea vraagt officieel toestemming aan Pilatus. En hij krijgt dat ook. We zullen zien dat dat ook belangrijk is, dat die toestemming gegeven werd. En onze derde gedachte, een dode Jezus begraven. Jozef van Arimathea begroef Jezus in zijn eigen graf. En die begrafenis is ook veelzeggend, zullen we zien. Gemeente, in de achterliggende periode hebben wij mogen luisteren naar een wandelende Jezus op de Via Dolorosa. Jongens en meisjes, telkens ging het over een levende Jezus. Een levende Jezus die stond voor Pontius Pilatus. Een levende Jezus die het kruis opnam. Een levende Jezus die sprak tegen Simon van, die sprak tegen de vrouwen, de dochteren van Jeruzalem. Een levende Jezus die het uitriep bij zijn sterven: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar op Goede Vrijdag is de Heer Jezus gestorven. En na dat sterven is ook nog het een en ander gebeurd. En vaak blijft dat liggen in de prediking. Gaat het op Goede Vrijdag over het sterven van de Heer Jezus? Dat is ook goed. Maar wat er tussen het sterven en de opstanding gebeurd is, dat staat ook niet voor niets in de Bijbel. En daar mogen we vanavond bij stilstaan, naar de orde van de serie over de Via Dolorosa. Eigenlijk waren er nog twee staties waar we bij stil moesten staan. De ene statie is de afneming van het lichaam van het kruis. En de laatste statie, dat is de begrafenis van het lichaam van de Heere Jezus. En die twee staties, die voegen wij in deze Goede Vrijdagpreek bij elkaar. Onze tweede gedachte gaat het over de afneming van het lichaam van de Heere Jezus. En in onze derde gedachte gaat het over zijn begrafenis. Toen de Heere Jezus gestorven was, toen hing zijn lichaam nog aan het kruis. Zijn ziel was er niet meer. Als iemand sterft, dan gaat de ziel uit het lichaam. En wij weten ook waar de ziel van de Heer Jezus naartoe gegaan is. Hij heeft het gezegd tegen de moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En bij zijn sterven heeft hij zijn ziel overgegeven in de handen van zijn Vader. Zijn ziel is veilig. Zijn ziel is in de handen van de Vader gelegd met dat kindergebed. Uit Psalm 31. Maar zijn lichaam hangt nog aan het kruis. En wat moet er nu met dat lichaam gebeuren? Dat zal begraven moeten worden. En dat is voor ons geen verrassing dat het lichaam van de Heer Jezus begraven is. Wij kijken daar niet van op, want we horen dat iedere zondag in de belijdenis dat de Heer Jezus begraven is. Maar weet u, gemeente, dat dat eigenlijk een heel groot wonder is dat dat gebeurd is? Dat de Heere Jezus een begrafenis heeft gekregen. Want de profeet Jesaja heeft het al gezegd: men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dat wil zeggen, men heeft gedacht hem bij de goddelozen te zullen begraven. Dat was de bedoeling. En hoe worden de goddelozen begraven? Nou, die krijgen niet een speciale begrafenis. De beenderen van de goddelozen, die werden in een kuil bij elkaar gegooid, in een massagraf. In het beste geval, het kon ook zijn dat het lichaam verbrand werd. En dat was het deel eigenlijk wat men voor de Heer Jezus gedacht had. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar het is anders gelopen. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Hij heeft een eervolle begrafenis gekregen. En dat is tot rijke troost, zullen we straks zien in onze derde gedachte. En wie moet dat nou doen? Die begrafenis. Ja, de discipelen natuurlijk. Moeder Maria kan dat niet. We zullen de discipelen vast en zeker bij helpen. Die zullen klaarstaan. Nee, ik zie ze niet, jongens en meisjes. De discipelen zijn bedroefd heen gegaan van de heuvel Golgotha. En hoe moet dat dan? Nou, de Heer is niet afhankelijk van mensen. Dat kunnen we zien bij de begrafenis van de Heer Jezus. Dan komen er twee andere mannen naar voren, waarvan wij nooit gedacht hadden dat zij de begrafenis van de Heer Jezus zouden uitvoeren. Jozef van Arimathea en Nicodemus. En dat zijn twee hele moedige mannen. Nee, juist niet. Dat zijn twee hele schuchtere mannen. Eigenlijk onbegrijpelijk dat zij nu naar voren komen. Het sterven van de Heer Jezus, dat maakt hen openbaar. Wat zou het groot zijn, gemeente, als er in deze Goede Vrijdagdienst ook mensen openbaar zouden mogen komen. Schuchtere mensen openbaar zouden mogen komen in hun levenskeuzes. En dat is nogmaals, dat is geen beslissing van Jozef van Arimathea en Nicodemus zelf geweest, maar het is de Heere geweest die hen daartoe heeft aangesteld en getrokken. En waarom, dat hoop ik straks nog te zeggen. En daarna Jozef van Arimathea. Hij kwam van Arimathea, dat is het oude Rama, waar Samuel vandaan kwam, ook wel genoemd Ramataim Sofim. Maar blijkbaar is hij later naar Jeruzalem verhuisd, daar woont hij nu. En hij was een discipel van Jezus, staat er. Wat is dat mooi. Als dat van ons gezegd kan worden, gemeente, een discipel van Jezus. Hij was een kind van God. Hij was een volgeling geworden van de zaligmaker. Maar wisten de mensen dat? Nee. Waarom niet? Nou, er staat hier, hij was bedekt. Hij hield zich op de achtergrond. Hij sprak er niet over. En waarom was hij bedekt? Hij was bang. Het was om de vrezen der Joden. Er was zo'n grote vijandschap in die dagen, dat hij bang was om openbaar te komen. Iets van vijandschap merken wij ook in deze dagen. In alles wat er geschreven wordt over het kerkelijke leven. En ik heb ook gelezen dat er gemeenteleden zijn elders in den landen die momenten hadden dat ze zich niet meer veilig voelden bij hun kerkgang. En waar leidt dat nu toe, gemeente? Wat zou het groot zijn als juist op momenten als deze openbaar zou mogen komen dat de kerkgang een zaak is van ons hart. Dat wij dat niet missen kunnen, wat er ook op afkomt. Bedekt om de vrezen der Joden. Maar nu de vijandschap het grootste is, op het moment dat je het nou niet zou verwachten, komt Jozef van Arimathea juist openbaar. En dan zie je, dat is het werk van de Heere, jongens en meisjes. Dat is niet de moed van Jozef van Arimathea zelf, maar dat is nou een vrucht van het lijden en sterven van de Heere Jezus, die zijn kinderen zelf openbaar zal maken. Want dat werk, dat zal dwars door de vijandschap heen gaan glanzen en schitteren. Ja, hij was nog steeds bang, want wij lezen in het Markus-evangelie dat hij zich verstoutte. Dus dat betekent, het was een hele overwinning voor hem. Hij heeft het misschien gedaan met een bibberende stem. Hij heeft het misschien gedaan met bevende handen. Maar hij kon niet anders. Hij mocht zijn vrees overwinnen door de kracht die er voortvloeide uit het werk van de zaligmaker. Wie een discipel van de Heer Jezus wil zijn, die zal ook zijn kruis en zijn smaadheid moeten dragen. De gemeente, dat is iets dat begeer ik niet, dat begeert u ook niet. Maar juist in zulke tijden, dan komt openbaar of het nou buitenkant is van ons, of dat het vanuit ons hart mag komen. Hij mag doorbreken. Het werk des Heren mag schitteren. En je zou kunnen zeggen, ja, alles wat die man doet, dat heeft geen enkele zin, want Jezus is gestorven. Dus hij geeft zijn hele toekomst eraan, zijn naam gaat eraan, hij raakt zijn vrienden kwijt, hij zal misschien zijn positie kwijtraken. Maar dat is niet het criterium. Hij zal gedacht hebben, dan is het maar verloren. Want dat Jezus op zou staan, dat heeft hij ook niet kunnen bezien, denk ik, net zo min als de andere discipelen. Dat blijkt ook wel straks uit het werk wat hij doet. Maar hij heeft meer liefde tot een dode zaligmaker dan tot heel deze wereld. De wereld, jongens en meisjes, heeft voor Jozef van Arimathea de glans verloren. De wereld kan hem nooit meer gelukkig maken. Dan wil hij het liefste nog maar doen wat hij doen kan voor deze zaligmaker die hij zo lief had, dan dat hij terugkeert naar vroeger. De Heere maakt zijn kinderen onder het kruis openbaar. Ze komen uit de schuilhoeken tevoorschijn. Wat weten we verder van Jozef van Arimathea? Nou, hij was lid van de Hoge Raad. Hij was lid van het Sanhedrin. Wij zouden vandaag zeggen, hij zat in de Tweede Kamer. Hij had een ministerpost. Het was een raadsheer. Het was een hele belangrijke, aanzienlijke, bekende man. En hij was eerlijk. Hij was nobel. Hij was rechtuit. Hij sprak de waarheid. We hebben aan de dag van gisteren gemerkt dat dat ook niet vanzelfsprekend is, gemeente. Dat raadsleden of kamerleden de waarheid spreken. Ik ga er natuurlijk niet over wie wel of niet de waarheid gesproken heeft. Maar we hebben met elkaar kunnen merken dat men tot diep in de nacht heeft vergaderd over de vraag, wat is nou waarheid en wat is er nou wel gezegd en wat is er niet gezegd. En jongens en meisjes, daar hoef je bij Jozef van Arimathea niet aan te twijfelen. Je kon hem geloven op zijn woord. Hij was een eerlijk raadsheer. En we lezen in Lucas 23 dat hij niet heeft meebewilligd in het besluit om de Heere Jezus te doden. Dat heeft op de agenda gestaan. Het Sanhedrin heeft een besluit genomen. En toen had hij op moeten staan. En toen had hij moeten zeggen, ik ben ook een van zijn discipelen. Dat heeft hij niet gedurfd. Dat was een stap te ver. Maar hij heeft niet meegedaan. Hij heeft niet zijn stem gegeven. Hij was er van die kant tegen. We lezen dat hij het koninkrijk Gods verwachtte. Dat betekent dat er in zijn hart een Messias-verwachting was. Dat hij een geestelijk koninkrijk verwachtte. En tenslotte wordt hij genoemd een rijk man. Had veel geld, anders had je ook nooit zo'n graf kunnen hebben. Dat was alleen maar voor rijke mensen weggelegd. En nu had de Heere dat geld aan hem gegeven, jongens en meisjes, om de Heere te dienen. En dat heeft hij gekund. Hij kon er zo gemakkelijk afstand van doen, van dat dure graf. Hij heeft zijn geld, hij heeft zijn leven mogen geven aan de dienst des Heeren. En dan lezen wij dat hij Pilatus bad om het lichaam van de Heere Jezus weg te mogen nemen. Hij gaat voortvarend te werk, de klok draait door, straks begint de Sabbat, dan mag er geen begrafenis meer plaatsvinden. Dus hij begeert voor die tijd, hij houdt rekening met de wet, voor de Sabbat moet alles afgerond zijn. Hij zal geweten hebben naar Deuteronomium 21... dat als iemand veroordeeld is en gedood, dat voor de avond de begrafenis plaats heeft moeten vinden. Hij heeft liefde tot Gods wet. En dan komt hij openbaar. Dat maakt hem openbaar. De liefde tot Gods inzettingen. De liefde tot Gods geboden. En dat doet hem vragen aan Pilatus om het lichaam van de Heere Jezus. Hier is een mensgemeente die een dode Jezus begeert. Die een dode Jezus lief heeft. Hij kan kiezen. Hij kan terug. Hij kan zijn positie handhaven. Hij kan doen alsof er niks gebeurd is. Niemand weet er toch van. Hij kan kiezen voor zijn naam. Hij kan kiezen voor zijn positie. Of hij kan kiezen voor een dode Jezus. Wat zouden wij doen? Jozef van Arimathea, hij kiest voor een dode Jezus. Wonderlijk, dat is ook niet te verklaren. Dat is liefde. En liefde redeneert niet. Liefde kijkt niet, waar word ik beter van? Er was voor hem maar één keus. Er waren voor hem geen twee opties. En hij bad Pilatus om het lichaam van Jezus. En er is er nog één die een dode Jezus begeert. Dat is Nicodemus. En Nicodemus kennen we. Dat was die man die in de nacht tot Jezus kwam. Johannes 3. Wat is dat een vreemd tijdstip om midden in de nacht een bezoek te brengen aan Jezus. Waarom deed Nicodemus dat? Hij was bang. Hij was bang voor de vrezen der Joden. De vijandschap. Hij durfde niet. Daar kunnen we misschien vandaag ook wel iets bij voorstellen, gemeente. Vijandschap vanuit de wereld. Maar Nicodemus die was bang voor de vijandschap vanuit de kerk. Weet u dat er ook heel veel vijandschap zit bij mensen die de zaligheid bouwen op hun eigen gerechtigheid. Wij kijken snel naar de wereld ook in deze tijd. Maar wie hebben Jezus gekruist? Wie zijn daarmee begonnen? Zijn kerkmensen geweest? De fariseërs geweest, schriftgeleerden. Waar is Nicodemus bang voor? Hij is bang voor de fariseërs en de schriftgeleerden. Een hele schuchtere man. En toen hij bij de Heere Jezus kwam, toen heeft de Heere Jezus ook heel scherp met hem gehandeld. Want hij dacht dat hij bekeerd was. Maar de Heere Jezus zei tegen hem, gij moet wederom geboren worden, Nicodemus. En als je niet wederom geboren wordt, dan kun je het koninkrijk Gods niet zien. We zouden verwachten dat hij boos werd. Maar hier blijkt, hij is niet boos geworden. Hij is in de schuld terechtgekomen. Er is een betrekking in zijn hart gevallen tot deze profeet die hem de waarheid verkondigd heeft. En lange tijd is hij ook bedekt gebleven, maar dat kan nu niet langer. Hij voegt zich bij Jozef van Arimathea. En je moet eens kijken hoe hij daaraan komt. Wat heeft hij allemaal meegenomen? 100 pond specerijen. Dat is 33 kilo. Ik weet niet of hij dat wel alleen heeft kunnen dragen. Maar 33 kilo. Een poeder van gemalen mirre en gemalen aloë. Dat straks bij de begrafenis tussen de doeken wordt gedaan om de lijkgeur te verdrijven. 33 keer, dat is toch niet nodig? Dat is toch veel te veel? Dan zie je ook zijn liefde, gemeente. Alles wat hij nog doen kan, dat wil hij doen. Alles wat hij tekortgeschoten is, dat wil hij nu goedmaken. Is het allerlaatste. En al kost het hem dan ook alles, dat maakt hem niet meer uit. Hij komt openbaar, liefde tot een dode Jezus. Dat is nou echte liefde. Echte liefde rekent niet. Echte liefde zegt niet, wat zouden de mensen ervan denken? Echte liefde zegt niet, zou de wereld er niet boos om worden? Maar echte liefde, gemeente, is onvervalst en is sterker dan de dood. Want als deze liefde niet echt geweest was, dan had je deze mannen nu in geen velden of wegen gezien. Maar ze gaan liever met Jezus de dood in. En liever dat met Jezus hun hele toekomst eindigt vandaag, dan dat ze hun hart en leven geven aan de wereld. Jezus heeft voor hen alles betekend. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Deze Jezus verloochenen, dat kunnen ze niet langer doen. De Heere maakt hen openbaar. We gaan naar onze tweede gedachte. Een dode Jezus verkregen. Want dan staat er, en Pilatus liet het toe. De gemeente, daar zie ik daar toch een stukje in van de wonderlijke voorzienigheid des Heeren. Als nou die discipelen van de Heere Jezus naar Pilatus gegaan waren om het lichaam van de Heere Jezus te vragen, denken jullie, jongens en meisjes, dat ze dat gekregen hadden? Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Dat had Pilatus nooit gedaan. Dan had hij ook de hele gemeenschap over zich heen gekregen. Het lichaam van de Heere Jezus, dat was inmiddels eigendom van de Romeinen. Want de misdadigers, hun lichamen, waren eigendom van de Romeinen. Die zorgden voor zo'n begrafenis. Daarom was zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar nu komen daar niet die discipelen vragen om het lichaam van Jezus. Maar daar komt een raadsheer. Daar komt iemand die in het Sanhedrin zit. Daar komt een van de meest belangrijke personen van het hele land. Ziet u Gods voorzienigheid? Het moest ook zo gaan. Pilatus kon niet weigeren. En hij geeft officieel toestemming. En dat is heel belangrijk. Dat dat ook zo ordelijk beschreven staat. Dat is niet zomaar gegaan, maar dat is allemaal heel ordelijk verlopen. Want wat heeft Pilatus eerst gedaan? Hij heeft eerst vastgesteld of Jezus wel gestorven was. Hij kon dat eigenlijk nog niet geloven. En we weten ook dat de Heer Jezus niet gestorven is uit zwakte, maar dat hij gestorven is omdat hij zijn leven aflegde. Pilatus moest het eerst weten en hij stuurt er krijgsknechten op af. En we weten dat die krijgsknecht met een speerstoot in het hart van de Heer Jezus constateert dat er bloed en water uitkomt. En dat dat een teken is dat hij waardig gestorven is. Dat staat vast. Anders had Pilatus nooit toestemming gegeven. En waarom is dat nou zo belangrijk dat dat vaststaat? Als dat niet vaststaat, dan had de hele Via Dolorosa gemeente geen zin gehad. Als dat niet vastgestaan had, dan was de prijs op de zonde niet betaald. Dan had er nog iets bijgemoeten van ons en dan was het voor eeuwig tekort. Maar dat besluit van Pilatus, dat is heel belangrijk. De prijs is betaald, de dood is gestorven, Jezus heeft voldaan. Hij is de drievoudige dood ingegaan om de dood te overwinnen en om de schuld te betalen. Het tweede waarom dat zo belangrijk is, dat laat zien dat Jozef van Arimathea en Nicodemus de Heer Jezus niet gestolen hebben. Hadden ze ook kunnen doen, jongens en meisjes. Ze hadden stilletjes naar het graf kunnen gaan en kunnen proberen op een stil ogenblik om het lichaam van de Heer Jezus van het graf te halen. Dat hebben ze niet gedaan. En waarom zouden ze dat niet gedaan hebben? Mijn moeder zei vroeger altijd: wat je steelt, moet je teruggeven. En dat is ook zo. Wat je steelt, moet je teruggeven. Zelfs als je de Heer Jezus steelt, dan zul je hem terug moeten geven. Dan komt er toch een moment, dan raak je kwijt wat je dacht te hebben. Maar Jozef van Arimathea en Nicodemus, die hoeven Jezus niet meer terug te geven. Die hoeven hem nooit meer terug te geven, want ze hebben hem eerlijk gekregen van de rechter. Pilatus heeft officieel toestemming gegeven. En eigenlijk is de troost nog veel dieper, gemeente, want zij krijgen in Pilatus, die hier het recht van God vertegenwoordigt, hebben we gezien, krijgen zij hier toestemming van God de Vader. Zij krijgen een dode Jezus uit de hand van God de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het wonder van kerstfeest, dat is al zo groot, dat de Heere Jezus zijn zoon gelegd heeft in een kribbe, in een beestenstal, gegeven heeft aan de herders, gegeven heeft aan Simeon en Anna. Maar het wonder van Goede Vrijdag, gemeente, dat is nog veel groter. Dat de Vader zelfs zijn dode Jezus geeft in de handen van zondaren. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij deze Jezus geeft aan verloren mensenkinderen, die hem nooit meer terug behoeven te geven, maar die hem eerlijk gekregen hebben. Ze hebben er niet om gelogen, ze hebben er geen verhaal van gemaakt. Ze hebben het eerlijk gevraagd en eerlijk gekregen. Mag u dat ook weten? Hoe ben je er aangekomen aan Jezus? Want dat geloof ik vast en zeker, gemeente. Ik heb Psalm 130 laten zingen: ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Als dat waar mag zijn in uw leven, dan komt er toch ook een moment dat de Heere die begeerte vervult. En dan kun je eerlijk zeggen: ik heb hem zelf van de Heere gekregen. Dan kun je het aanwijzen in het woord. Dan hoef je hem ook niet terug te geven, wat mensen ook zeggen. Zo was het bij Jozef van Arimathea en Nicodemus. En ze zijn blij met een dode Jezus. Dat is wat. Wie is er nou blij met een dode Jezus? Wel, ze hebben gezien dat in Jezus veel meer ligt dan ze op dit moment kunnen bezien. Inderdaad, uit zijn hart komt bloed en water. In deze dode Jezus ligt de grond van de rechtvaardigmaking, want zijn bloed dat wast en reinigt van alle zonden. En in deze dode Jezus, daar ligt de grond van de heiligmaking, want in zijn dood, daar ligt de zekerheid van de dood van mijn oude mens. En daarom is die dode Jezus veel meer waard dan de hele wereld bij elkaar. Daar ligt nu werkelijk alles in. En wat zij daar precies van gezien hebben, dat weet ik niet. Maar dat ze er iets van gezien hebben, dat wordt wel volledig duidelijk. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. Moet dat geweest zijn als u probeert hem dat in te denken. De laatste zorg voor het lichaam van Jezus. Normaal gesproken dan is dat al heel wat. Als een overledene wordt afgelegd. Er zijn mensen die dat doen beroepsmatig. En als je daar veel mee bezig bent, dan kun je natuurlijk niet ook bij elk bij wie je dat doet, die hele diepe gevoelens hebben. Want ik begrijp wel dat je anders ook dat werk niet kunt doen en niet kunt volhouden. Maar er zijn ook mensen die doen het bij hun geliefde. Dochters die het doen bij hun vader of bij hun moeder. Het lichaam wassen, het lichaam verzorgen, het lichaam opbaren. En wat ligt dat teer? Dat is het laatste wat je kunt doen. Wat is dat ook aangrijpend? Maar wat moet dat zeker hier aangrijpend geweest zijn? Want dat lichaam van de Heer Jezus, dat was een gepijnigd lichaam, vol met wonden, vol met geronnen bloed. Wat moet er door hen heen gegaan zijn? En toch hebben ze dat graag willen doen. Het laatste wat ze konden, het was vanuit de liefde, nam het lichaam van Jezus weg. En ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met specerijen gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. Jozef van Arimathea die had de doeken meegenomen. Het leek wel aan alsof ze het afgesproken hadden, maar de Heere heeft het zo geleid. Jozef van Arimathea die had de doeken meegenomen en Nicodemus die had de specerijen bij zich. En bij Joden, bij rijke Joden, want dat zegt de kanttekening ook, normaal arme Joden die krijgen niet zo'n begrafenis, maar rijke Joden krijgen zo'n begrafenis, dat hun lichaam gehuld wordt in linnen doeken en dat daartussen specerijen gestrooid worden. En dat doen ze nu voor hun lieve meester. Zie ze toch eens druk aan de slag. Ingrijpend werk. En toch als ik er zo over preek, gemeente, ik moet haast denken, je zou er jaloers op wezen. Wat deze twee mannen mogen doen, met al de liefde van hun hart, het lichaam van Jezus verzorgen. Ze mochten hem aanraken, ze mochten hem wassen, ze mochten hem verzorgen. Met alles wat er in hen leefde aan liefde tot deze Jezus. En toch, en dat is het aparte, het voegt niks toe. Wat ze doen, dat voegt helemaal niks toe. We zouden zeggen, Nicodemus, stop maar. Want wat je aan het doen bent, dat heeft helemaal geen zin. Je zwachtelt het lichaam van de Heer Jezus in, alsof hij nooit meer op zal staan. Je probeert zijn naakte lichaam te bedekken. En dat terwijl hij zelf de schande heeft bedekt onder zijn bloed, Adam en Eva. Die probeerden hun schaamte te bedekken onder vijgenbladeren. En toen heeft God dat weggenomen. En die heeft een kleed gegeven van dierenvel. Er moest bloed vloeien. En dat bloed dat is nu gevloeid. Dus de schande is bedekt. Nicodemus, stop maar. Want het voegt niks meer toe. En kijk dan, Nicodemus is strooien. Met die specerijen, jongens en meisjes. Al die poeder die er tussen dat linnen gaat. 33 kilo. Stop maar, Nicodemus, dat voegt niks toe. Waarom voegt dat niks toe? Omdat dat lichaam van de Heer Jezus, dat gaat niet ontbinden, dat gaat niet stinken. Want we hebben het gezongen uit Psalm 16, dat God niet toelaat dat zijn heiligen de verderving zien. Jezus heeft alles gedaan. En alles wat zij nog menen te doen, is overbodig. Het is niet nodig. Mogen zij het dan niet doen? Dat zeg ik niet. Natuurlijk mogen zij het doen, maar het voegt niks toe. Wat zij doen, Dat is enkel hun liefde bewijzen. Dat is niet betalend, maar dat is enkel wederliefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daarom is het toch mooi dat zij het mogen doen. Omdat je daarin deze twee discipelen eigenlijk in het hart kunt kijken en kunt zien dat ze de Heer Jezus echt lief gehad hebben. Dat werk van hun was niet nodig. En dat zullen ze straks ook tot hun grote verwondering mogen bemerken. Had u erbij willen zijn? Als je nou vanavond de keuze mag maken, gemeente, of alles opgeven en een dode Jezus begraven, of de hele wereld tot je vriendschap krijgen, alle godsdienstige mensen tot je vriendschap krijgen en dit werk aan een ander overlaten. Wat zou uw keuze zijn? Jongens en meisjes, wat zouden jullie willen? Zou je naar de begrafenis van de Heer Jezus gaan of niet? Ach, weet je, in deze tijd, dan merk je dat de kerkdienst onder spanning komt. En ik hoorde dat ook op Urk, dat er kinderen waren, die waren zenuwachtig. Sommige kinderen begonnen te huilen. Het is allemaal best wel spannend. Maar toch, Mozes zei dat hij liever met het volk van God kwalijk gehandeld wilde worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Wat zoek je? Zoek je de vriendschap van de wereld? Wil je al de mensen tevreden stellen? Het gaat je nooit lukken. Dan kun je veel beter een discipel van de Heere zijn. Want zelfs een dode Jezus laat zijn discipelen niet in de steek. Ze vinden in deze Jezus alles wat ze nodig hebben. We gaan naar onze derde gedachte. Een dode Jezus begraven. Maar zingen we eerst Psalm 115. En daarvan het zevende en het negende vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En wat er verder volgt. onze derde gedachte een dode Jezus begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Ja, daar staan ze met dat dode lichaam van Jezus. En nu dan? Want de klok draait door. Nog even, dan is de Sabbat. En dan moeten zij rusten naar het gebod. En deze beide mannen, die hebben heel veel eerbied voor Gods wet. Ze hebben liefde tot Jezus, maar ze hebben ook liefde tot Gods wet. En ze willen die wet niet overtreden. Hoe moet dat nou? Nou, toevallig is er heel direct in de buurt een graf. Nee, dat is niet toevallig. Dat is Gods voorzienigheid. Kijk, dat wist Jozef van Arimathea niet toen hij dat familiegraf liet maken. Hij dacht, dat is voor mij. En dat is voor ons. Dat wist hij niet. Maar de Heer had daar een hele andere bedoeling mee. Dat was een graf voor Jezus. En daar mag hij afstand van doen, want ze dragen dat lichaam van de Heer Jezus naar dat nieuwe graf. Er heeft nog nooit iemand ingelegen. De dood is er niet geweest. De ontbinding is er niet geweest. De nare reuk is er niet geweest. En daar moet dat lichaam van Jezus ook niet meer mee in aanraking komen. Hij hoeft geen verderving te zien, want de prijs is betaald. Hij gaat in het graf enkel en alleen nog om te volbrengen wat er volbracht moet worden. Maar hij hoeft niet meer te betalen. Hij gaat wegbrengen. Wat gaat de Heer Jezus wegbrengen dan? Hij gaat die doeken wegbrengen. Die blijven straks allemaal achter. Die doeken van Jozef van Arimathea en die specerijen waar ze zo hun best mee gedaan hebben, blijven straks allemaal in het graf. En dat is nou een beeld, jongens en meisjes, van de zonde. Van de schuld van de zonde, van de smet van de zonde. Daarom moet de Heer Jezus begraven worden. Hij gaat dat brengen in het graf. Om het daarvoor eeuwig op te sluiten, zodat het nooit meer terug zal komen. Jullie kennen toch de Christenruis van Bunyan? En Christenloop met dat pak. Ook toen hij al lang een kind van God was, toen liep hij nog met dat pak. Hij kon dat pak maar niet kwijtraken. En toch is er een moment gekomen dat dat pak loskwam. Wanneer was dat? Dat was op Goede Vrijdag. Toen hij stond bij het kruis van de Heer Jezus Christus. En waar is dat pak toen gebleven? Moet je maar eens opzoeken in de Christenreis van Bunyan. Maar dat pak, dat is gerold in het graf van de Heer Jezus. Hij moest het graf in om de zonde van zijn kerk te begraven. En mag u dat nou weten? Heb u daar deel aan? Is dat ook in ons leven gebeurd? Ik vroeg dat vroeger eens aan mijn moeder in mijn jonge jaren. Zeg, wat is nou het verschil? Er zijn er van Gods kinderen die weten dat hun zonden vergeven zijn. En er zijn er van Gods kinderen die hebben die zekerheid niet. Maar soms hebben ze er ook geen last van. Wat is nou het verschil? Ik vroeg, hoe kun je nou weten dat je zonden vergeven zijn? En toen zei mijn moeder, en dat ben ik nooit vergeten. Ze zei, als je zonden vergeven zijn, dan weet je waar ze gebleven zijn. Vele van Gods kinderen weten niet waar hun zonden gebleven zijn. Die zonden komen telkens ook weer terug. Er zijn tijden dat het bedekt ligt. En dat is als er gemeenschap mag zijn met de Heer Jezus Christus. Dan voelen ze geen zonde, ze hebben geen zonde. Het lijkt allemaal vlak te liggen. En twee dagen later, of soms al een uur later, dan komt alles weer terug. En dan merken ze dat de zonden niet vergeven zijn, dat de rekening nog open staat en ze weten niet waar het gebleven is. Maar christen uit de christenreis van Bunyan, die kon precies vertellen waar zijn zondepak gebleven was, in het graf van de Heere Jezus Christus. Daarom moest hij begraven worden. Zoals Jona overboord, toen Jona overboord ging, toen stilde de storm. En het overboord gaan van Jona, dat is een beeld van de begrafenis van de Heere Jezus. Dat zeg ik niet, dat zegt de Heere Jezus zelf. Dus toen de Heere Jezus in het graf lag, toen stilde de storm. Toen begroef hij de zonde in het diepst van het graf, opdat het er nooit meer uit zou komen. Dat is de rijke troost van de begrafenis van de Heere Jezus. Hij werd begraven, er staat in onze catechismus, om te verzekeren dat hij echt gestorven was. Natuurlijk, want je gaat niet iemand begraven die niet gestorven is. Zeker niet als dat je grootste vriend is. Dus het is nog eens een bewijs dat de Heere Jezus waardig gestorven was. Maar hij ging ook het graf in om de zonde te begraven, om het graf te overwinnen. Om het graf te maken tot een veilige plaats. Ik kan me voorstellen dat het graf iets is wat niet aantrekt. Misschien ben je wel eens op een begrafenis geweest, jongens en meisjes, dat je schrok hoe diep dat is, zo'n kuil waar iemand begraven wordt. Maar weet je, als de Heere Jezus je zaligmaker is, hoef je van het graf niet bang te wezen. Want de Heere Jezus is daarin geweest om ervoor te zorgen dat het lichaam van al zijn kinderen veilig is. Hij is in het graf gegaan om van het graf een slaapkamer te maken. Een slaapstede staat er in de Bijbel. Een rustplaats. Job zegt, daar rustte de vermoeide van kracht. De kleine en de grote is daar, vrij van zijn Heer. Het graf is niet verschrikkelijk meer. Als de Heere Jezus daar voor ons is ingegaan, dan heeft hij de vloek van het graf weggenomen. Hij heeft ook het graf overwonnen. Geen van Gods kinderen hoeft bang te zijn dat de deur van het graf dicht zal blijven. Want Jezus heeft het graf overwonnen. Hij is er als de levensvorst uitgekomen. Dat is het duidelijkste bewijs. Hij kon van de dood niet gehouden worden. Al daar legde zich Jezus. Wat een lief werk hebben deze mannen mogen doen. Deze schuchtere mannen, wat een rijke troost hebben ze voor de kerk mogen achterlaten in deze begrafenis. Met alle blindheid die ze misschien nog hadden. Al daar legden ze Jezus. En wat een liefde van de borg en zaligmaker dat hij in dat graf gelegd wilde worden. Zijn lichaam is niet ontbonden, maar hij werd wel gelegd in het stof der aarde. Om te vervullen wat God gedreigd had, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Het graf geheiligd. Ze hadden niet kunnen denken dat hij na zo'n korte tijd weer zou opstaan en verschijnen. Ze moesten zich haasten. De Sabbat komt. Maar het is wel de allerlaatste oud-testamentische Sabbat. En dan op zondagmorgen dan staat de Heere Jezus op. En dan is de oud-testamentische Sabbat voorbij. Dan krijgen we een nieuwe week. Waarvan zondag de eerste dag is. De opstandingsdag van de zaligmaker. Die predikt, Jezus leeft. Onze rustdag. Daar mogen we aanstaande zondag bij stilstaan als de Heere het geeft. Dat met Pasen eigenlijk de verdienste van de Heere Jezus vast wordt. Dan spreekt de Vader. Dan geeft hij getuigenis. Openbaar. De prijs is betaald. De schuld is weggenomen. Het leven is verworven. Jozef van Arimathea die dacht na over sterven. Denkt u er wel eens over na? Vaak schuiven we dat van ons af. Je wilt er niet over denken. Je laat het wel over aan je kinderen straks. Die moeten het maar regelen. Misschien kunt u het beter maar niet overlaten aan uw kinderen. En gewoon de ernst onder ogen zien. Want niets is zo zeker als de dood. En daar heeft Jozef van Arimathea bij geleefd. Hij had zijn graf al klaar. Het was in de tuin, jongens en meisjes. Iedere dag zag die man zijn eigen graf. Dat is wat. Dat is ook een verschrikkelijk leven. Nee, dat is geen verschrikkelijk leven. Weet je waarom niet? Als dan de dood komt, dan hoef je niet te schrikken. Dan ben je erop voorbereid. Ik heb het wel eens verteld van mijn moeder. Toen de dokter zei dat ze erg ziek was en dat ze nog maar heel kort te leven had. Toen stonden wij allemaal als kinderen rondom haar bed te huilen. En eentje huilde niet. En dat was mijn moeder. En zei, jongens, jullie hoeven niet te huilen. Want de dood overvalt mij niet. Ik heb ermee geleefd. Zie je dat dat toch een gelukkig leven is. Als dan plotseling een ziekte komt. Als dan plotseling de dood komt. Dan hoef je niet te schrikken. Als je mag leren sterven eer dat het sterven wordt. Dan ben je erop voorbereid. En ik mag vanavond preken. Dat er één is die sterker is dan de dood. Hier eindigt de Via Dolorosa. De Heer Jezus is dood. Het lijden is klaar. Maar hier eindigt niet de prediking van de zaligmaker. Want die gaat zondag door. De Heer is waarlijk opgestaan. Amen.